enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van de lofzang van Maria, en daarvan de verzen 2, 5 en 6. De lofzang van Maria, de verzen 2, 5 en 6. Deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas en daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 21 tot en met vers 39. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, en nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het tweede, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 2 vanaf vers 21. En als de 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen naar haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren geschreven is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef, zijn moeder, verwonderde zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel, en met vasten en bidden, een God dienende dag, nacht en dag. En deze te dierzelver uren daarbij komende heeft insgelijks den Heere beleden en sprak van hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles voleindigd hadden naar wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons het kerstevangelie weer doen gedenken. Het kerstfeest van onze Heere Jezus Christus. Een waarlijk feest voor degene die in hem geloven. Een waarlijke blijde boodschap voor degenen die in duisternis gezeten zijn en geen licht hebben. Opdat ze mogen zien op hem, het licht der wereld, de zonne der gerechtigheid, in wie geen duisternis is, maar enkel licht. O Heere, dat dat licht in onze harten zou mogen schijnen en dat het er mag blijven. Want gij zegt het toch zelf, het zal niet meer van u worden weggenomen. Die blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt, ten hoogste toppunt zal stijgen. Hier kan het wel de beproeving ingaan, maar het zal er altijd als goud uitkomen. Als dat kindeke van Bethlehem in onze harten is geopenbaard, geboren als het daarin woont en leeft in de gemeenschap met u, o Heere, dan zal het nooit meer van ons worden weggenomen. Want gij zult uw woorden, gij zult uw zaligheid niet ter aarde doen vallen. Wat gij eens begonnen zijt, dat zult gij voleindigen tot in der eeuwigheid. Heere, wat is uw volk toch gelukkig? En wat zijn wij gelukkig als wij tot dat volk behoren? Dat straks eeuwig kerstfeest gaat vieren. Dat straks eeuwig loofhuttefeest gaat vieren. Dat straks eeuwig alle feesten zal vieren in hem die ons leven is. O lieve Heere, dat we daartoe ook door de prediking van het woord mogen worden opgewekt als wij u toebehoren. Maar dat wij, als wij nog in onze natuurlijke duisternis verkeren, dat wij daartoe mochten ontwaken. Omdat we de slaap des doods. En wie is het die die eeuwige dood niet zal slapen, niet zal ondergaan, als we in die vreselijke staat sterven? Heere, doe nog een krachtig werk. Gij hebt een krachtig werk gedaan. En mochten daar diegenen opzien door de slangen gebeten. Van nature zijn we alle door de slangen gebeten. Maar om op die verhoogde slang te mogen zien tot genezing van onze zonden. Tot vergeving van onze zonden. O Heere, wat is het toch alles beslissend om op Christus te zien. Van nature zullen we het nooit doen. Gij doet ook geen beroep op de vrije wil, want die hebben we niet. Van nature hebben we een geknechte wil, een dienstbare wil, een slaafse wil, om te willen wat de duivel wil. 24 uur per dag, och, mochten we er eens aan ontdekt worden, lieve Heere. Er is zo weinig ontdekking in onze dagen. Heere, en we hebben het verdiend als natie, als gedoopte natie zijn we massaal van u afgeweken, van u afgevallen. Wij hebben u het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar wie weet het, wie beweent het voor uw aangezicht. Lieve Heere, gij hebt nog uw volk. Maar dat dat koninkrijk van u uitgebreid mag worden. Lieve Heere, gij doet het ook. Door de kandelaar weg te nemen en te plaatsen op andere delen van de wereld. Waar ze nog nooit van u gehoord hebben of waar er wel eens klanken gehoord zijn, maar nog niet is doorgebroken die zonne der gerechtigheid in zondaarsharten. Lieve Heere, mocht gij uw koninkrijk uitbreiden waar ook ter wereld. Onder armen, onder bedelaars, de kreupelen in de heggen en steggen. Maar mochten daar ook die in hoogheid gezeten zijn, gevonden worden, lieve Heere, want het is toch gericht aan al de volken. En mochten we uw stem horen in het evangelie, mochten we zo opgekomen zijn om te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Heere, wat kan er vleeselijk geluisterd worden Wat kan er vleeselijk geredeneerd worden? Maar dat we onze gedachten eens op de mesthoop zouden gooien, omdat het niet mee kan doen in uw gedachten. Mochten uw gedachten aan ons geopenbaard worden, gelijk als in het leven bij Simeon. En daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig, die alles meedeelt en het uit Christus neemt. Anders zullen we nooit iets verstaan van dat heilgeheim en van het evangelie van Christus. Lieve Heere, gij weet hoe we hier zitten. En ieder van ons, gij kent ons en gij weet ons bestaan, is vreselijk. Maar mochten we uw bestaan kennen, Heere, en daarin gekend worden, want dat is eeuwig leven. U te kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Lieve Heere, dat uw woord nog voortgang mag hebben, waar ook ter wereld, waar gij het belieft te zegenen, waar uw volk, waar uw uitverkoren volk bevindt, daar zult gij uw woord brengen, of uw volk bij uw woord. Gelijk wij zoveel malen lezen in uw heilig woord, waar de apostelen zich bevinden, en prediken dat woord der gerechtigheid, komen zielen tot bekering. O lieve Heere, dat het ook deze dag mag geschieden. Want is alles op u en blijft alles op u wachten. Heere, buiten de legerplaats, daar zijt gij te vinden. En mocht dat ons geopenbaard worden, mochten we die exodus gaan, die de Heere Jezus is gegaan, als plaatsbekleder van zijn volk. Heere, zegen uw woord in de opening van uw woord. Open uw woord, Heere. Open uw woord en open onze harten voor uw woord. Opdat de koning der ere mogen ingaan. En opdat wij in hem verblijd zouden zijn. Want er is maar één blijdschap, één ware blijdschap. En dat is in hem, uit hem, door hem en tot hem. Heere, gedenk de broeders dichtbij of veraf, gij weet waar ze zijn. Of in duisternis gezeten, als ze geen licht hebben dat ze mochten betrouwen op de naam des Heeren. En daarin zijn ook de zusters, de ware zusters begrepen. De moeders in Israël, de vaders in de genade. Heere, zijn ze er nog? Ontferm u over ons, ontferm u over ons. Mocht gij ons nog aangorden met kracht uit de hoge, daar we in onszelf enkel schade en drek zijn. Heren, we kunnen u niet behagen, tenzij u zelf gaat behagen. Door de prediking van het woord, door middel van de prediking. Heren, mocht gij nog harten aanraken die daar liggen op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. En die dat ontdekt hebben, dat ze daar liggen. Die ontdekt hebben dat ze verloren liggen. Geen helper. Lieve Heere, mocht gij nog door de prediking die zielen doen ontwaken. En in Christus doen wandelen. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Heere, mochten we nog een Godvrezende overheid van u ontvangen. Mocht er daartoe nog uw knechten gebruikt worden om die overheid aan te spreken, gelijk de profeten de overheden hebben aangesproken. Het zij in bestraffing, vermaning, vertroosting. Lieve Heere, wat is het in onze dagen? De grote afval heeft zich in gang gezet. Maar gij zult uw volk, uw ware volk, onder het kruis veilig leiden naar het vaderhuis. Gedenk en vertroost ons in ons geween. En zeg tot onze ziel, ik ben u heil alleen. Heere, ontferm u onzer, naar de grootheid uw barmhartigheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefden, we zullen voordat we met de prediking beginnen, zullen we nog eerst zingen. En wel van de lofzang van Zacharia en daarvan het vierde en vijfde zangvers. De lofzang van Zacharia, het vierde en vijfde zangvers. Christus is naar deze wereld gezonden om alle gerechtigheid te vervullen die de eerste Adam heeft laten vallen. En door de ongehoorzaamheid van Adam is alle ongerechtigheid ons toegerekend. We zijn krachtens de val in Adam daarin begrepen. Die toegerekende ongerechtigheid van Adam is ons toegerekend. Die gerechtigheid van de eerste Adam is ons toegerekend. En we kunnen alleen door de toerekening van de gerechtigheid van de tweede Adam voor God bestaan. De erfzonde, geliefde, dat is een toegerekende zonde. Als mensen Ik hoor mensen wel eens zeggen, ja, maar ik ben toch niet gevallen in dat paradijs. Nou, dat is waar. Dat is nog waar ook. Maar die ongerechtigheid van Adam is ons toegerekend. Je kunt dat lezen in de Romeinenbrief. Door de ongerechtigheid van één is heel het mensdom onder de vloek gekomen. Maar geliefde, vergis u niet, als wij daar gestaan hadden, en we hebben daar gestaan in Adam, dan hadden wij net als Adam gevallen. Omdat we in die eerste Adam, we zijn uit die eerste Adam voortgekomen. Dus er is geen excuus door te zeggen, ja, maar ik heb daar niet gestaan. We hebben daar alle gestaan. En derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Dat is nou het wonder van het evangelie. Als de Heere met die krachtdadig inwendige roeping ons die gerechtigheid van Christus toerekent. Daar heb geen mens naar gevraagd. Er is geen mens die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. Nee. Maria heeft er niet om gevraagd dat de Christus en schriften in haar geboren zou worden. Lees je dat ergens? Heb ze erom gevraagd? Nee. Ook Gods volk heeft er niet naar gevraagd. Er is niemand die naar God vraagt. God de Vader heeft gevraagd in die eeuwigheid. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? En toen is er één geliefde geweest die zich vrijwillig daartoe beschikbaar heeft gesteld. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is in die nooit begonnen eeuwigheid al besloten. Dat verbonden genade tussen de Vader en de Zoon. En geliefde, dat verbond is aan Abraham meegedeeld. Gods woord leert geen drie verbonden, maar twee verbonden. Het werkverbond en het genadeverbond. En Christus is hoofd van het genadeverbond, de representator van zijn volk. En die heeft in de tijd het werkverbond vervuld. Daarom wordt hij genoemd de tweede Adam. Dat werkverbond is zomaar niet teniet gedaan, geliefd. Nee. De Heer Jezus kwam om alle gerechtigheid te vervullen. Wat de wet Gods van de mens eiste. Daar moest aan voldaan worden. Er kon geen ene titel en jota van de wet ter aarde vallen. Totdat alles geschied zou zijn. De Heer Jezus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Ten eerste, tot eer van de Vader. Want anders zou de duivel kunnen zeggen, ik heb u van uw schepselen beroofd. Nou, dat dulde Gods glorie niet. Dat dulde Gods glorie niet. Nou worden alle mensen niet zaliger. Nee. Want voor de val daar gesteld was in de tijd, had de Heere al een uitverkiezing gesteld in de eeuwigheid. En dan ken je eigenlijk een ergere natuurlijk, maar dan moet je zelf weten. Dan erger je eigen God. Die uitverkiezing, die goddelijke uitverkiezing, geschiedt niet op grond van het geloof. Het geloof is een vrucht van de uitverkiezing. Gods woord leert ons geen remonstrantisme. Als je nou Gods woord biblicistisch leest, want de remonstranten, de Arminianen, die hebben ook Gods woord. Net precies hetzelfde als wij hebben. Maar die lezen Gods woord biblicistisch. En biblicistisch, dat is remonstrans. Dan gaat de mens met het woord aan het werk. En het is net andersom, gemeente. Als de Heer in je leven komt, gaat het woord met ons aan het werk. Niet Mozes door God, maar God door Mozes. En wat was daar de vrucht van? Dat het volk Israël uitgeleid werd uit het diensthuis der zonde van Egypte. En dat is ook geestelijk geliefd. Niet de prediking, maar de Heilige Geest doet het door middel van de prediking. Een hoop mensen hebben een domineesbekering of een kerkbekering. Hè? Die hollen van de ene kerk naar de andere kerk. Van de ene dominee naar de andere dominee. Maar zo werkt de Heer niet. Nee. Kerkziek. Hoogkerkelijke gedachten in onze dagen. En het is allemaal vlees. En vlees kan God niet behagen. De farizeeën deden exact hetzelfde. Hadden er 100 wetten bij gemaakt. Bij de wet van Mozes. Ja, als je op de leerstoel van Mozes promoveert. Dan moet je er nog van alles bij verdienen. Of bij verzinnen. Om. Ja, waarom? Dan moet je eigen toch te gelden maken. Dan moet je eigen toch waardevol maken. He, want die farizeeërs die. Die hadden toch een hoog traktement. Dan moet je eigen toch waardevol maken. Dan moet je eigen toch. Dan moet je toch je wijsheid propaganderen. Nou, dat zie je in onze dagen. Exact hetzelfde. He. Die begeren het vooraangestoelte van de synagogen. Omdat ze hun kennis ten gelde willen maken. Letterlijk. Vat je dat nou? Het is gewoon een business geworden in onze dagen. Het was toen ook een business. De kerk is een business geworden. Maar, dan moet ik je er wel gelijk bij zeggen, gemeente. De kerk van het Oude Testament was niet gefundeerd op democratie. Nee, dat is in onze dagen zo. Dat is van God vervloekt. Dat is van God vervloekt. Meeste stemmen gelden. Dat is niet een ware kerk meer. Daar is niet meer Christus het hoofd van. Ik wou dat ik het in je hart kon branden. Maar die oude testamentische kerk. Die door Mozes, door middel van Mozes, op Gods bevel is ingesteld geworden. Al in die dienst van de tabernakel in de woestijn. Die is voort blijven bestaan tot aan de dood van Christus. Want toen Christus aan het kruis hing, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Toen is alles volbracht geworden. Toen zijn de ceremoniële wetten van de wet, de ceremoniële offerdiensten, vervuld in Christus. En geliefde, velen leven nog in die ceremoniële droomwereld, laat ik het zo maar eens zeggen. Alles wat nu nog zaligmakende waarde hecht aan het ceremoniële van de offerdiensten, bedrijft judaïsme. De Joden, huiden ten dagen, die bedrijven die oude ceremoniële offerdienst. En dat noemen we het judaïsme. En het judaïsme is net zo vals als de religie van de islam. Staat op gelijke voet. Omdat we er God niet mee kunnen behagen. Met heel die weg van werken. Met heel die gedragstheologie in onze dagen. Daar kun je God niet mee behagen. Ja, maar u zegt, als je God vreest, dan wordt dat toch openbaar. Ja, dat maakt de Heer openbaar. Net als in het leven van Simeon. En zie, er was een mens, onze tekstwoorden. Lucas 2, vers 25. Er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Zegt Simeon dat van zichzelf. Tegenwoordig zeggen ze het van zichzelf. Hè? Ik las pas nog bij een oudvader, weet je wat hij zei? Hij zegt, wees vroom voor jezelf en vroom voor een ander, maar kom niet met die vroomheid voor God. Want dan word je een stank in de neus gaten, Gods. Vat je dat? Kom als een arme en ellendige zondaar, als een verloren zondaar, ook na ontvangen genade. En beroep Gods volk zich dan niet op God door het geloof? Jazeker, jazeker, maar niet als een rechthebbend mens. Nee. Altijd in de gestaltenis van een groot beest en een dode hond. Altijd in de gestaltenis van geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Altijd in de gestaltenis van Maria, de moeder des Heren. Ziet de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Wat een eerbiedige belijdenis. Wat een eerbiedige belijdenis. En daar gaan ze van zingen. Dat de Heere uit de hoge haar heeft op haar heeft willen neerzien. In haar nederheid, in haar verdoemelijkheid,
in haar Adams bestaan.
En geliefde, daar komt Gods volk nooit bovenuit. Nee.
Als je je afkomst gaat vergeten, geliefde, het volk van God, dan word je onuitstaanbaar. Dan wil je niet door het woord behandeld worden. Nee, dan wil je je eigenlijk niet meer door het woord laten zeggen. Want dan ben je erboven verheven. Dan denk je dat je alles in bedwang hebt. Dan denk je dat je alles beheerst. Maar dan ben je in een ontzettende, gevaarlijke stand.
Ook Gods volk kan in de hoogmoed vallen. In de zonde van de hoogmoed.
Ze leven er niet meer in, maar ze kunnen er wel in vallen. En dat brengt allerlei ongerechtigheid voort. Dan moet je niet aan onzedelijke ongerechtigheid denken. In de eerste plaats, nee. Dat brengt die ongerechtigheid voort dat ze het woord van God gaan vervalsen. Kan Gods volk daarin door blijven gaan? Nee, nee. Dan komt de Heilige Geest er tegen. Dan krijgen ze een eenwendige bestraffing. Dan gaat de Heilige Geest ze slaan in hun geweten. Dan krijg je want Gods volk hebben wedergeboren geweten. En als je tegen het woord inhandelt, dan krijg je nooit God in mee. Dan kan je niet meer zeggen, nou ja, die denkt er zo over, maar ik denk er zo over. Mensen, werpt die gedachten maar op de mesthoop. Want zo versta je Gods woord nooit en te nimmer.
Nee.
Hoe kunnen we Gods woord verstaan? Door het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. En Simeon en Anna, dat waren geoefende kinderen God. Simeon was een vader in Israël. Een vader in de genade. En Anna was een moeder in Israël. En ze hadden allebei de profetische gaven van de Heilige Geest ontvangen. Ja. Die mensen mochten wel eens ergens inblikken. Versta je dat? Ik heb wel eens preken gehoord dat Simeon, toen die het kindertje Jezus in de armen nam, dat zijn wedergeboorte was. Dat is de levende afscheidingen. En dat Anna, dat hij daarna wel 80 jaar, ze was al op hoge leeftijd gekomen. En dat Anna daar doorbreekt in de wedergeboorte. Wat een spotternijen. Kijk, dat is nou de levende afscheiding. Daar hoor je nooit iets anders. Daar hoor je nooit iets anders. Ze komen altijd met die afgezaagde theorieën. Die uit de filosofie geboren zijn. Zonder filosofie kan je Gods woord niet verstaan, wordt er beweerd. Wat een spotternij. Daar wordt filosofie wordt in de plaats gesteld van de uitleggingen des Heilige Geestes. Dat is me geen geringe zonde. En als je onder zo'n leer zit, dan moet je het stof van je voeten schudden, moet je je vrijmaken. Wat wordt dat weinig gedaan in onze dagen? Men zit maar totdat je in de hel valt. Men zit maar. Hè? Ook Gods kinderen zitten daar maar als een Eli, op zijn best gesproken, die wel eens een waarschuwingje laten horen, maar er is geen exodus. Ik heb het u vorige of van de week nog gezegd. Er moet een exodus in je leven plaatsvinden. Twee keer. Ten eerste uit dat diensthuis der zonde. We moeten uitgeleid worden als door de hand van Mozes en Aaron uit dat diensthuis van ons bestaan. Van ons Adam bestaan. En dan moet er nog een exodus komen. Uit het diensthuis van alles wat godsdienst heet. Eigenwillige godsdienst. Want Gods volk, Gods wedergeboren volk, daarvan zegt de Heer, ik heb een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En als je nou Gods lof gaat vertellen, de leer van Christus gaat verhogen, dan komt de onverdraagzaamheid openbaar. Dan komt de vijandschap openbaar. En dat doet de Heer hoor, daar hoef je echt heus niet je eigen op een lelijke manier te gedragen. Want de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Nou, dat komt direct al openbaar als het kindertje geboren is. Hè? Want wie geloofde het evangelie van Christus? Wie geloofde de geboorte, de profetie over de geboren Messias? Herodes, die geloofde het. En daarom stuurde hij een leger soldaat om dat kind te vermoorden. om al die kinderen in Bethlehem van 2 jaar en eronder om die te vermoorden. Hij geloofde het evangelie. Hij geloofde het. Hij heeft er niet om gelachen. Hij heeft er niet de spot mee gedreven. Ja, inwendig heeft hij er wel de spot mee gedreven, want hij wou het kinderke vermoorden. Nou, dan ben je een beroepsspotter. Ja. Maar de Herodissen zitten nu in de kerk, want die kunnen kiezen tussen abortus lemiet. Die kunnen stemmen op een abortus lemiet. Nou, dat deed Herodes ook. Een late abortus was dat. Hè? Die kinderen waren al geboren. En hij snees ze en hij sloeg ze allemaal het hoofd af. Dat gebeurt er nou exact hetzelfde bij de abortus, waar de SGP op kan stemmen. Die kunnen de trekker overhalen, niet op 35.000, maar op 30.000. Dan kunnen ze 30.000 keer de trekker overhalen, want dan zeggen ze, dan sparen we 5.000 levens. Is dat uit God, denk je? Is die abortuswet uit Spanje, is dat een stap in de goede richting? Denk je dat? Denk je, als er 1 ziel vermoord wordt onder een wetgeving, dat de Heere daarvan zegt en het is goed? Dat geloven ze in onze dagen. En dat wordt gepredikt vanuit het Reformatorisch Dagblad. En het is gewoon fascisme. Pure fascisme. Onder een reformatorische vlag. Mensen, ik wou dat je ogen kon openen. Want als je dat gaat zien, die godenvijandige wereld. Want dat is zeg maar de opzet, de vorst in onze dagen. Die uit de wijngaard geweerd moet worden, die onschadelijk gemaakt moet worden, die is nou de bewaarder van het kiphok, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb het u meer gezegd, de pyromanen staan aan het hoofd van de brandweer. En de vos die bewaakt het kiphok. En het wordt nog geloofd ook, het wordt nog geloofd ook. De betovering in onze dagen is 10.000 keer erger als de betovering van de Galatiërs van weleer. Ook onder Gods volk. Zal ik het u bewijzen? Dan loop ik wel even op de stof vooruit. Maar Anna heb gezegd, Anna, hè, die daarin mocht blikken, die daar in verwachting was van de vertroosting Israëls. Dat kunnen we lezen in dat 38e vers. En deze te dierzelver uren daarbij komende, Anna, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem. Hoor het. Tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Maar ze wisten het niet. Het moest hun gepredikt worden. Dus er was nog wel een volkje van God in Jeruzalem. Dat zal niet de schare geweest zijn. De multitude. Nee. Er was een hutje in de komkommerhof overgebleven. Dat volk van God. Dat wel de profetie geloofde dat de Messias zou geboren worden, maar ze wisten niet dat hij geboren was. Nou, dat is niet Gods volks op zijn slechts, want als hij de profetie mag geloven. Maar geliefden, die hadden er eigenlijk geen barensweeën mee. Daarom zeiden Gods oude volk, je moet de kerk tegen die dominees van vroeger, je moet de kerk in verwachting preken. Ja, ben je daartoe in staat nou? Daar heb je het alweer. Als je nou gelooft dat de Heilige Geest werkt door de prediking van het woord, door woord en geest. En waarom kom je naar de kerk? Als je dat toch niet zou geloven, dan zou je toch thuis blijven? Als je nou niet zou geloven dat de Heer het zalig maakt op de prediking van het woord, dan zou je toch thuis blijven? Als je nou auto rijdt en je gelooft niet dat je tegenliggers op hun baan blijven. Dan zou je toch thuis blijven. Dan zou je toch uit vrees. Dan zou je, ja, maar ik geloof niet dat die tegenliggers. Ik geloof dat die tegenliggers onverwachts op mijn baan komen. Wat ook kan gebeuren. Maar als je dat nou altijd en absoluut gelooft. Dan zou je toch thuis blijven. Dan zou je toch nooit meer weggaan. Dus waartoe zijt gij hier? Dat is nou altijd maar de vraag. Waartoe zijt gij hier? Ben je hier nou gekomen met een verloren ziel, gemeente? Om nou eens een woord te horen in de diepte van je Adams bestaan tot ontwaking uit die doodslaap, want anders zou je toch thuis blijven? Dan zou je eigenlijk toch niet onder het woord bevinden. En nou is het nog een goddelijke voorzienigheid, ook al ben je in je doodstaat hier gebracht. Want een mens die moet niks van zijn zaligheid hebben. Een mens moet niks van God hebben. Een mens wil vroom zijn, net als de broers van Jozef. He? Die willen wel godsdienst bedrijven. Die willen een beetje religie bedrijven. Maar als ze daar ontdekt worden in Egypte, wie ze nou eigenlijk zijn, bedriegers. Ja, dan slaat eerst de schrik om je hart. Maar die schrik moet in je hart slaan. De ware ontdekking, ik heb u gezegd, de ontdekking, de werking van de wet is als, is niet hetzelfde als een giftige slangenbeet, maar is als, het werk, dat werkt het uit. Als de wet doorgaat, de bediening des doods, het wordt in onze dagen allemaal niet meer genoemd, de wet is de bediening des doods. De letter dood, maar de geest maakt levend. En als die letter je nou doodt, dan kom je als een verlamde openbaar. Net als die man heb ik vorige keer gezegd, of van de week gezegd. Die op zijn bedje daar lag, verlamd mensen, dat is ons alle beeld van nature. Dan moet je niet denken dat dat een uitzondering was. Een 38-jarige kranke, mensen. Daar liggen we op het vlakke des velds, vertreden in ons geboortebloed. Maar ben je er nou achtergekomen dat je geen helper hebt? En is dat je nood, is dat je zielennood geworden? Wat zou dat een wonder zijn als je daar achtergebracht bent. Maar als je erachter gebracht bent, daar geen helper hebt, dan ben je nog niet gered hoor. Dan ben je nog niet gered. Dan komt meer en meer die verlorenheid openbaar. Dan komt meer en meer die verlamdheid openbaar. We zijn door de zonde, door het zondegif verlamd geworden. We zijn door de slangen gebeten. In geestelijke zin. Dat volk, Israël in de woestijn, was door de slangen gebeten. Mensen, dat is ons allerbeeld van nature. Of je hier nou zit met kleding van $2000 uit de reformatorische winkels gekocht. Je bent door de slangen gebeten. Daar helpt geen hoge hoed aan. Daar helpen geen gepoetste schoenen aan. Daar helpen geen geverfde lippen aan. Je kan een varken lippenstift op smeren, maar dan blijft nog een varken. Dat is de tegenwoordige refogolfdienst. Het is allemaal namaak. Refo-kooien in een aap, of refo-apen in een kooi. Allemaal namaak. Allemaal circus. Alles toneelspel. Denk je dat dat God kan behagen? Denk je dat? Denk je dat je met een soort gedrag God kan bewegen tot barmhartigheid? Denk je dat? Er was een mens. Te Jeruzalem. Wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. Nou, dat is wat. Dat is wat als hij zo'n mens is mag vinden. Er staat eigenlijk, heft uw ogen op en ziet. Waarom? Omdat we het van nature niet zien. Ik heb het een beetje algemeen, toen ik Gods woord, het gedeelte van Gods woord oplas, heb ik het een beetje als een dreun opgelezen. Maar om te bewijzen dat een mens overal overheen leest. Hij leest het als een leesboek. Nou, er was een mens in Jeruzalem, die zijn naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. En we proeven niet de waardij, we proeven niet de waarde die de Heilige Geest in deze woorden gelegd heeft. Dat van nature proeven we er niks van. En na ontvangen genade moet het ons geopenbaard worden. Dan moeten we door de Heilige Geest in die waarheid geleid worden. Daar moeten we een blik op krijgen. Daar moet de Heere dat kinderbakken oplichten. Anders zien we het niet. Heft uw ogen op en ziet. Ziet niet op die kluwe godsdienstige beleiders in Jeruzalem gemeente. Ziet niet op de koop- en de verkoopactiviteit op het tempelplein gemeente. Doe er niet aan mee. Ja, je doet er aan mee. Want als je er niet aan mee zou doen, dan zou je in de precies hetzelfde doen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dan zou je die geisel pakken. Niet door kracht, maar door geweld hoor. Zo bedoel ik het niet. En dan zou je die tempelplaats reinigen. Dan zou je tegen die stroom inzwemmen. Dan krijg je de verover. Waarom? Als Christus aan het kruis uitgeroepen hebt, het is volbracht voor doden en goddelozen. Zou dan nooit die liefde je in beweging zetten, zou die Heilige Geest dan maar passief blijven om dat volk maar in een hoekje te laten gaan zitten? Nou, dat is de theologie van de duivel. Nee, ik heb mijn volk geformeerd, die zullen me lof vertellen. En daar hoort alles bij hoor. Daar hoort de bestraffing van de zonde bij. En met name die zonde die een aanslag doet op de waarheid van het evangelie. Paulus zegt niet tegen Petrus, gij loopt niet recht naar de wet. Dat zegt hij niet in Antiochië. Gij die niet recht wandelt naar het evangelie. Daar kun je Gods volk op aanspreken. En als ze dan afhaken, dan is het niet Gods volk geweest. Nooit. Dat bestaat niet. Er zijn er velen die roemen vanuit een vleeselijke godsdienst, vanuit vleeselijke drijfveren. Dat deden de fariseeërs ook, die deden het op de hoeken van de straten, die deden het ook publiek. Hè? Om van de mensen gezien te worden. Maar deze Simeon, die hoefde niet van mensen gezien te worden. Nee. Die was door God gezien van eeuwigheid in Christus. En zie. Er staat geen woord te veel in Gods woord toe. Mochten we maar eens zien, gemeente. Mochten onze blinde zielsogen maar eens geopend worden. Is dat nou je worsteling? Of ik nou eens mag zien zoals de Heer het ziet. Want kijk, daar heb je nou het ware geloof. Het ware geloof ziet zoals God het ziet. He, naar de mate des geloofs weliswaar. He, wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Maar dan ga je toch zien hoor. Dan ga je toch zien in de wonderen van zijn wet. Dan ga je toch zien he, in dat heilgeheim van zalig worden. Dan laat de Heer, kijk, vroeger zeiden ze zien. Of dat zeggen ze misschien nu nog wel in die afgescheiden kringen. Zien is nog geen hebben. Maar als Johannes de Doper uitroept, zie het lam Gods. En degene die mocht op hem zien, dat was zalig maken. Dat was zien hebben hoor. Ja. Als een broeder gaat, hij zegt, dat was mijn rechtvaardigmaking. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat werd met de dadelijkheid toegepast in mijn ziel. Er is een zien wat geen hebben is. Dat is een voorwerpelijk zien. En er is een zien wat hebben is. Ja. Op deze zal ik zien. Kijk, dat gaat eraan vooraf. Op de verslagen. En op degene die in die nederheid gezeten zijn in de schaduw des doods. Mijn oog zal op u zijn. Daar heb je het. Daar heb je het goddelijke zien. Het goddelijke zien gaat aan het zien des geloofs vooraf. Het goddelijke zien is de bewegende oorzaak. Van het zien des geloofs. Tegenwoordig stellen ze allemaal het geloof op de voorste rij. Dat is ook allemaal afgoderij. Ik heb het u wel eens gezegd. Hè? Als je nou lekker mag eten, zeg je dan nou, wat hebben die vorken, lepel, wat heeft dat bestek toch lekker gesmaakt? Zeg je dat? Als dat zo zou zijn, als je dat nou letterlijk zou horen, dan zou je zeggen, nou die man die hebt, of die vrouw, of dat kind dat uitspreekt, heeft wel een soort pilletje nodig, want daar is iets niet mee in orde. Hè? Zo spreken ze tegenwoordig over het geloof. Maar het geloof, hoewel het allerheiligst geloof heet, is slechts een middel. Niet meer, niet minder. Maar het is geen middelaar. Het geloof van de gelovigen is niet hetzelfde als de gerechtigheid van Christus. Vat je dat, de Heere zet het op rekening van het geloof. Maar dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. En zie je, was een mens te Jeruzalem. Te Jeruzalem. Ja, te Jeruzalem. In die grote hoop godsdienstige. Hè, want het was in Jeruzalem één grote godsdienstig bolwerk. Er was nog een mens daar te vinden. En die mens, die was daar door de voorzienigheid Gods. Die was daar gesteld door de Heilige Geest. Dat had hij zelf niet uitgekozen. Die man die had niet geredeneerd van nou ja, je moet toch bij de kerk blijven. En daarom woon ik nog in Jeruzalem. Ze doen tegenwoordig net of Jeruzalem de enige stad was in heel Palestina. En er woonden heel Palestina gelovige mensen. En ik heb u al gezegd, de oud-testamentische kerk was nog zuiver. Naar de wet van Mozes. En dat is in onze kerken niet meer het geval. Die zijn niet meer gegrond op de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Ook niet. En de nieuwtestamentische kerk. waarin alle ceremonieën zijn vervuld, hè, die is gefundeerd op de leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Denk je dat daar de huidige kerken op gefundeerd zijn? Nee, in geen allerlei wijze. Die hebben alle de leer van de apostelen verloochend, gebagatelliseerd, gerelativeerd. Maar kijk het maar na. Leg nou maar eens 10 catechismusverklaringen van de huidige dominees naast elkaar. Ze leren het allemaal anders. De een zegt zus, de ander zegt zo. En allemaal hoe ze erover denken. En die formulieren van enigheid, geliefde, dat is een wassen neus geworden. Die formulieren van enigheid op zich niet. Nee. Maar hoe dat uitgelegd wordt en hoe dat gehanteerd wordt. Kijk het maar na. En kom maar eens bij een kerkenraad met een zaak op grond van die formulieren van enigheid. En je haalt bakzeil aan alle kanten. Ik heb het pas nog weer gehoord. En ik hoor dat bijna dagelijks. Dat mensen, vooral jonge gezinnen, jonge vaders. Het lijkt wel of de Heer dat oudere geslacht helemaal overgegeven heeft. Maar er zijn hier en daar nog jonge vaders. Die worden het gewaar dat er iets mis is. In de kerk. Er is iets mis. Want kom je die kerkenraad te zeggen. Die leer die hier gepreekt wordt is niet naar het woord. Dan barst de hel los. Gisteren nog weer een vriend en die had nog weer die en gene dominee aangesproken op het hele vaccinatie gebeuren. Hij zegt, je haren rijzen te bergen was je in onze dagen allemaal durven leren. Hij zegt, toen heb ik ze eens geconfronteerd met wat het nou werkelijk is. Hij zegt, mijn e-mail werd gelijk geblokkeerd bij een gereformeerde gemeentepredikant. De vijandschap. En nou gaat het niet over vaccineren op zich, maar in het licht van Gods voorzienigheid, hoe Gods woord zich daarover uitspreekt. Weet je wat de DKTP is? Dan word je ingespoten met 10 giften, met 10 ziektes. Zal dat zijn in de gunst van God? Er zijn predikanten die durven zeggen dat de Heere die middelen gecreëerd heeft. Het zijn trawanten van de duivel die dat durven beweren. Je moet niet denken dat God een vrijblijvend geloof in Gods woord openbaart. Van nou, jij mag er zo over denken en jij mag er zo over denken. Jonathan Edwards stierf van de pokkenprik. Nou is Jonathan Edwards door die pokkenprik niet verloren gegaan. Nee. Maar dat gaat hier over de leer. En die leer laat je staan. Die leer die leert geen vrijblijvendheid. Nee. Nou gaat het niet over onderhavige dingen. De een leert wel dat je vlees mag eten. De zwakgelovigen, ja, die zijn soms bang wat ze eten. Nou, dat moet geen strijdpunt wezen. Maar wel dit. Als je nou bij een kind van God bent en die om zijn zwakke geloofs wil geen vlees durft te eten, om het nou maar eens naar het woord te zeggen, en je gaat dan wel vlees eten, dan erger je die kleine. Lees maar wat Paulus daarover schrijft, door de Heilige Geest geïnspireerd. Maar vaccineren, dat is nog wel een hele grote stap verder. Dan doe je een aanslag op de tempel van de Heilige Geest. En wie de tempel God schendt, die zal God schenden. Nou kan het veel geschieden uit onwetendheid. Dat kan. Maar er is nou een moment gekomen dat het allemaal geopenbaard is wat het is. Dus je kan je eigenlijk niet meer verontschuldigen. Sinds het internet in de wereld gekomen is, is er een bron van informatie open gegaan. Ook wat dat betreft op die dingen. Er is bewezen dat in inentingen antivries zit en kwik, plus de nodige ziektekiemen. En dat dat zelfs ontwikkeld is uit de voeten van geaborteerde kinderen. Als Gods volk dit weet, denk je dat de liefde Gods daar nog gebruik van maakt? Denk je dat? En als dat wel profaan gepubliceerd wordt in het RD, alsof alleen de gemoedsbezwaarden onder het Revo-volk zich daarvan distantieert, dan hebben we al met een satanische leugen te maken. Ja, dat moet ook in de prediking gezegd worden. Want er zijn meer liberale mensen die geen gebruik maken van vaccinatie, omdat ze weten dat ze vergiftigd worden. En er zijn ook onderzoeken daarin gedaan door gepensioneerde doktoren en wetenschappers die daar onderzoek in gepleegd hebben en die bewijzen op tafel brengen dat de overheid je bedriegt van haver te gort. Dus die kranten die een mond zijn van de overheidsdoctrine, dat zijn criminelen. En daar hoort ook het RD bij. Allemaal criminele propaganda. Alsof dat de waarheid is. Want het wetenschappelijk onderzoek, dat baseren ze op de producent. Dus degene die die vaccins produceren, die leveren ook het wetenschappelijk onderzoek wat voetstoots aangenomen wordt en gepropagandeerd wordt als goed. Kom ik weer op die vos die het kippenhok bewaakt. Op die pyromanen die aan het hoofd staan van de brandweer. Mensen, daar leef je op alle gebied middenin of je doet er aan mee. Maar ik heb je gewaarschuwd. En moet Gods volk dan in alle details maar onderzoeken hoe het zit? Nou, dat zeg ik niet. Als je maar hiervan verzekerd bent dat de vos het kippenhok bewaakt. En als je je eigen daarin veilig voelt, dan ben je betoverd van je haarwortels tot je tenen toe. Mensen die werpen van zich af wat ze totaal niet onderzocht hebben. Dat is net een kleuterschool. Kinderen die kunnen wel eens wat wegwuiven, omdat ze het niet weten wat ze wegwuiven. De Joden hebben Christus verworpen. En ze wisten niet wie ze verwierpen. Wil je nou zo door het leven gaan? En de zaken maar, al die zaken maar. Want kijk, als je die, waarom noem ik die dingen? Die bewustmakende dingen in onze dagen. Als je daar geen behoefte aan hebt, dan heb je veelal ook geen behoefte om het geestelijke te onderzoeken. Want een geestelijk mens onderzoekt alle dingen. Denk er goed om hoor. Heb verstand van alles, zegt Paulus. En Gods volk heb ook verstand van alles. Want die zien met een wedergeboren verstand. Je verstand is ook verlicht in alles. Niet op de volmaakte wijze zoals de Heer het ziet. Nee, we kennen ten dele, we profiteren ten dele. Maar dan gaan als dominees met een verlicht verstand op de preeksel staan, dan gaan ze je ook waarschuwen voor vaccinaties. Als dat niet gebeurt, gemeente, als dat wordt overgegeven aan de vrijheid van het geweten, dan staat er een duivel op de preeksel. Dan heb je te maken met een duivel. Een trawant van de duivel. Die zijn handen wast in onschuld als de nood hem de man is. En dat is een trend geworden in onze dagen. Dat is een trend geworden. Je vertrouwt je eigen, als je in een dominee gelooft, vertrouw je eigen toe aan een vos. Zijn ze allemaal vossen? Nou, dat weet God. Maar als er nog knechten van God waren in onze dagen, dan zou je een heel ander geluid horen. Ik geloof wel dat sommigen nog bekeerd zijn, maar ik twijfel aan hun roeping. Omdat dat niet overeenkomt met Gods woord. Als je van de Heere een roeping ontvangen heeft, dan word je niet in de watten gelegd. Zoals de dominees in onze dagen. Nee, absoluut niet. Dan word je als een koek omgekeerd. Dan word je ontbloot tot je fundamenten toe. Anders heb je geen boodschappen. Anders wordt het nooit bij de Heere vandaan geboren. Dat is allemaal verstandskennis wat er dan gepubliceerd wordt en wat er dan gepreekt wordt. Mensen zweren dan bij een geïsoleerde leer die geïsoleerd is van het leven Gods. Want dat gaat gepaard met de ergernis van het kruis. Die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat gaat gepaard met de ergernis van het kruis. Die Simeon waar we het, wat nu, die man die in onze tekst genoemd wordt, een mens die Jeruzalem wiens naam, je moet maar niet denken dat die mens net zoals Van der Vlies geëerd werd door alle Tweede Kamerleden. Toejuiching en applausen in ontvangst genomen had. En die mens, die ging met een haan op zijn hoofd en met een kroon op zijn borst. Die ging op naar de tempel. Denk je dat? Dat was een verachte fakkel, die Simeon,
wat er hierover gesproken wordt. Maar hij was in de ogen Gods, net als Job, rechtvaardig en Godvrezend.
Als je Godvrezend bent, dan vrees je geen mensen meer.
Vrees Gods volk nooit geen mensen, heb Gods volk nooit geen mensenvrees. Oh jawel.
Maar geliefde, dat zijn momentopnames. Als David zegt, ik zal nog één deze dagen door de hand van Saul omkomen, dan was dat niet zijn levens, dat was niet zijn geloofsbelijdenis. Vat je dat? Want onze geloofsbelijdenis, volk van God, dat is de Heere onze gerechtigheid. Immanuel, God met ons. Wordt dat drek verstaan na de gewedengeboorte? Nou, die ster die gaat wel op. Die ster Jacobs gaat wel op in het uren van de wedergeboorte. Maar je moet daar nog wel de waardij van leren. Je moet daar nog wel het goud van leren waarderen in de uren der beproeving. En die over de hele wereld nou komt, daarin wordt Gods volk beproefd. En Gods volk zit nou dikwijls in onze dagen als Job op de ashoop van hun bestaan. Die vrienden die vallen allemaal af. Die vallen als zand af. Een mens. Dan zal ik het eens lezen zoals het er staat. En zie, er was één mens. Er staan niet twee mensen, er staat niet een massa. En zie, er was één mens. Eentje uit de velen. Eén mens te Jeruzalem. Wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. Daar was Simeon niet mee bijzonder. Maar dat is wel bijzonder als er nog één mens gevonden wordt. Hè? Abraham die bad voor Sodom. Uiteindelijk of er nog vijf. Maar er waren er geen vijf. Nee. Er waren er maar drie. Maar drie? Ja, Lot en zijn twee dochters. En die vrouw die gaat ook Lots vrouw gaat ook een eindje mee op weg. En die keerde zich om en die werd een zoutpilaar. Waarom? Omdat haar hart nog lag in Sodom. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is uw schat? Kinderen in ons midden? Ouders in ons midden? Vaders, moeders? Luisteraars? Waar is nou je schat? Is dat je vrouw of je kinderen? Mag je dan je vrouw niet lief hebben? Die moet je lief hebben, gelijk jezelf. Wie heeft ooit zijn eigen vlees gehad? Maar staat je vrouw nou bovenaan? Staan je kinderen nou bovenaan? Staan je vader en moeder nou bovenaan? Hebt u vader en moeder lief? Want die vader en moeder vloekt, die islam zal uitgeblust worden. Ja, ja. Maar wat is nou je ware schat? Je enige schat, je echte schat. Je enige troost bij je leven en sterven. Leren de catechismus nou dat is je vader of je moeder? Nee. Maar enige troost beide in leven en sterven, dat is wat Simeon kende. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een drie-enig God. Die leeft en regeert in eeuwigheid. En geopenbaard wordt in een verloren ziel aan deze zijde van het graf. Tot lof en prijs van Gods drie-enige naam. Dat is je enige troost. Verlost van de heerschappij des duivels, Simeon. Er was één mens in Jeruzalem die was verlost van de heerschappij des duivels. Want er staat, hij was rechtvaardig. Hij was gerechtvaardig en dat kwam ook openbaar dat hij gerechtvaardigd was. Maar geliefde, dat gaat God in het leven van Gods kerk bewijzen met de werken des geloofs. Want er zijn ook in onze dagen die zeggen, ja het is zonder de werken de wet, maar die scheuren ook je Jacobusbrief uit Gods woord. He, dat was Luther ook toegeneigd. Hij noemde de brief van Jacobus een strooie brief. Maar later heeft Luther het verstaan. Er zijn ook werken des geloofs. Die gaan niet voorop. Die volgen. Daarom staat hier een getuigenis van de Heilige Geest over Simeon. Simeon sloeg zichzelf niet op de borst. Nee. Ja, hij sloeg zich op de borst. Met de woorden, o God, wees mij de zonder genadig. Daar heb je nou Gods ware volk. Die komen nooit verder als een verloren zondaar. Alleen gaan ze wel roemen in Christus. Want er is ook een geslacht dat probeert met de ellendekennis, probeert ze zich er ook al rijk te rekenen. Nee, geliefde, God houdt zich over een ellendige naar een volk. Die zullen betrouwen op de naam des Heren. Dat hoort altijd. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want anders ben je ook nog maar rijk met je armoede. Ik kan van mijn armoede niet leven. Ik kan van mijn ellende niet leven. Simeon ook niet. Hij was rechtvaardig en Godvrezende. Godvrezende. Hij vreesde God. En wie God vreest, die gunt een gesneden beeld geen eer meer. Die kan niet meedansen met die revo-afgodische godsdienst. Nee hoor. Nee hoor, dan ga je net als Elia handelen op de berg Karmel. Dan ga je net als Elia handelen tegen al die Baal-profeten, al die revo-profeten. Die afgodendienst die in onze dagen bedreven wordt. Die SGP-afval, die ga je allemaal stellen aan die Baal-kant. En daar ga je ook mee spotten. Elia spotte met de godsdienst van de Baal-profeten. En hij ging het ook bewijzen. Wie nou de ware God was. Gods ware knechten gaan uit het woord. Woord met schrift vergelijken. Paulus bewees uit de schriften dat Jezus was de Christus. Dan ga je maar niet zo'n stiekem godsdienst bedrijven. Nee, nee. Nee, nee. Dan word je gedreven door de liefde van Christus. En de liefde van Christus is verbonden met de eer van Christus. Met de waarheid van Gods woord. Dat hoort dus, oh, kijk, daar heb je nou, ze willen tegenwoordig de liefde isoleren van de waarheid. Dat zijn duivels. Hè? Dat zijn pure duivels. Al die vriendelijke mensen die de liefde isoleren van de waarheid, van de leer van Christus. Dat zijn 100% trawanten van de duivel. Want de duivel die probeert het op allerlei manieren. Kan hem niet schelen hoe. Kan hem niet schelen hoe. En daar heeft hij dus een duizenden mee verslagen. Door onder de dekmantel van de liefde Gods woord te verkrachten. En het klinkt allemaal zo lieflijk en zo evangelisch, mensen. Maar Gods ware volk onder het kruis kan je er niet mee betoveren. Kan je er niet mee verleiden. Nee. Onder het kruis. Want als je daar enigszins, als de Heer je maar enigszins laat vieren. We zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. En daar heb je de vrezen. Daar ga je vrezen. Niet met een wettische vrees. Simeon was Godvrezende. Hij viel niet meer in de strikken van het Sanhedrin. Hij was niet meer een baar der zee gelijk die allerlei wind van leer maar aannam. Als zoete koek. Absoluut niet. Deze Simeon staat geschreven. Deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. En hij was ook in verwachting. Ja? Waarvan? Hij was in verwachting van de vertroosting Israëls. Die hem uit de profeten waren geopenbaard. Er zal een reisje voortkomen uit die afgehouden tronk van Izaïe. Daar was Simeon mee in verwachting. Gods ware volk onder het kruis is in verwachting. U zegt maar, de Christus is nou toch geboren? Weet je waar? Ik hoorde pas nog een broeder. Hij zegt, er blijft maar één ding over. Ja, kom Heer Jezus, kom haastelijk. Kijk, dat is een broeder die was in verwachting van de vertroosting Israëls. Die zal wederkomen op de wolken des hemels. Waar hoor je dat nog, mensen? Waar hoor je dat nou nog? Want dan gaan ze ook uitroepen, hoor. Dat is maar zomaar geen stiekem godsdienst van dat ze nou met een stiekem hoop hopen op de wederkomst van de Heer Jezus. Nee, dat gaan ze uitroepen. Dat is de roep van Gods kerk hier op aarde. Want deze wereld gaat ten onder. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dat kind in de kribbe. Dat zal straks je rechter zijn. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Maar Simeon was in verwachting. Hij was door de Heilige Geest in verwachting gemaakt. Verwachtende de vertroosting Israëls. Niet op lange termijn, op korte termijn. Als een moeder in verwachting is, dan gaat ze op korte termijn een kind baren. Dat duurt maar 9 maanden. Tegenwoordig kunnen ze 30 jaar in verwachting zijn. Dat is niet van de Heer, hoor. Dat is niet van de Heer. Nee. Verwachtende de vertroosting Israëls. Ja, maar u zegt, die oud-testamentische aartsvaders, die hebben toch de belofte gezien van ver en omhelst, maar niet verkregen hebbende. Maar dat kind van Bethlehem, was in het hart van Abraham geboren, hoor. Die geboorte had daar ook plaatsgevonden. In Isaac en in Jacob. Wat dacht je me nou, mens? Die mens, die aartsvaders, dat is eigenlijk, die staan ten voorbeeld, die zijn ons ten voorbeeld gesteld. Hoe je buiten de legerplaats met God moet wandelen. Weet je wat Kobrugge zegt, dat kun je niet meer kerken, leven zijn aartsvader. Laat God je tempel zijn en Christus je kerk. Ja, het wordt in onze dagen, ik heb het u van de week gezegd, alle dominees brullen, ja, maar je moet bij de kerk blijven, hoor. Maar er zegt er geen één, je moet bij Christus blijven. Hè? Dat hoor je er geen één zeggen, want dan zien ze de traktement al de put invallen. Het is allemaal zo vleeselijk in onze dagen. Vossen die de wijn gaat verderven, het zijn niet alleen maar kleine vossen, maar ook grote vossen. Het wordt allemaal ingezegend en bevestigd. Zelfs door predikanten van naam, bevindelijk gereformeerd. Ze kunnen allemaal ouderlingen inzegenen zonder genade. Ik geloof daar absoluut niks meer van. Van heel die gang niet meer. Dat is niet uit God. Dan ben je niet zoals Simeon, verwachtende de vertroosting Israëls. Dat bestaat niet. Want dan zal erop gesproken worden van, er was maar één mens in Barneveld. Er was maar één mens in Den Haag. Er was maar één mens in Amsterdam. Er was maar één mens. Dat maakt de Heere openbaar. Tegenwoordig kan alles bedekt blijven. Ik geloof er niks van. Luther kwam openbaar. De Heere die maakte hem openbaar. Calvijn kwam openbaar. En daar had hij ook nog een broeder voor nodig. Ik dacht van Vavel, ik weet het niet zeker, dat zou ik dan weer moeten nalezen. Maar die zegt, verdomd mag je zijn, vervloekt mag je zijn. Als je als een studeerkamergeleerde dat maar blijft zitten in dat kamertje. Je moet publiek worden. Je moet ontsteunen in Genève. En vervloekt die godsdienst. En daar schrok Calvijn zo van bij de Heere vandaan, dat hij met die broeder meeging. Mensen, waar is dat nog in onze dagen? Ze vallen omver van ergernis bij het eerste, de beste scherpoort. Het is allemaal zo ziek in onze dagen. Maar ik val niet voor dat sentiment. Zo heeft de Heer het mij niet geleerd. Ik ging gisteravond, toen het donker was, nog even de hond uitlaten. En ik ben zo op mijn test gevallen door dat gladde ijs hier. Hè. Mens moet omver. Ik heb nog dankjewel gezegd, Heer. Dankjewel dat ik nog omver gegaan ben. Maar de Heer Jezus is alleen maar staande gebleven. Er heeft er maar één de pers getreden. En er was niemand van, ik ook niet. Er was niemand van de volkeren met. Een mens moet eens overboord. Een mens moet eens omver. Die predikanten moeten eens in het vuur gegooid worden. Want dan zou er goud overblijven. Maar ze worden niet in het vuur gegooid. Zijn er dan nog wel knechten van God? Hè? Ze kunnen zich tegenwoordig laten bevestigen door een PTN-predikant. He, daar ook dat in drie dorp, heel die evangelisatie is ook overgegeven. En M. van Koten heeft dat hele zootje bevestigd. Mensen. Het is allemaal Sodom en Gomorra in onze dagen. Ga je erboven staan? Nee, Lot was ook in Sodom. Maar de Heer heeft hem er wel uit gered. Er was maar één mens in Sodom. Ziet. Er was één mens in Sodom, wiens naam was Lot. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend. Dus de Heere maakt het openbaar. Hij had nog een Lot in Sodom. Hij had nog een kind van God in Sodom. Hij had nog een geoefend kind van God in Sodom. Hij had nog een kind van God in Sodom onder het kruis. Want Lot ging preken in Sodom. Hij ging de mensen waarschuwen. Deze stad zal door God verdorven worden. Dat wist hij, hoor. Dat wist hij. En die ene mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. Een mens, eentje in die grote godsdienstige stad Jeruzalem, waar zoveel belijders hun kerkvergaderingen hielden, hun gedenkdagen vierden, de wet van Mozes in acht namen, hun leven versierde met een zedelijke wandel. Hè? Zoals de rijke jongeling. Want die leefde er ook. Zoals de rijke jongeling. Dat had hij zijn hele leven gedaan. Maar ziet. Waar de tekst van onze overdenking mee begint. Die vraagt geen aandacht dat zie en ziet. Dat vraagt geen aandacht voor de godsdienstige massa. Niet hè, op het toenmalige neo-gereformeerde gezinten. Ze spreken nou in onze dagen over een gereformeerde gezinten. Mensen die bestaat geen eens. Het is allemaal neo-gereformeerd, op zijn best gesproken. Nee, de Heilige Geest verwijst ons slechts naar één mens die een afgezonderd leefde, die een afgezonderd bestaan leefde, eenzaam zijn weg ging, niet in de vergadering der boosdoeners kwam, geen fariseer was en ook niet bij de fariseeën in tel was, want dan ben je nergens meer in tel. Nee, deze mens was een mens waarop Gods oog rustte en waar de Heilige Geest op rustte, waar de Heilige Geest bijzondere aandacht aan wijdt. Niet om die mens, niet om Simeon, maar op hetgeen hij in Gods ogen was en geworden was en door vrije genade geworden was en wat hij verwachtte, namelijk de vertroosting Israëls. Er staat niet dat de schare fariseeën nog een schare godsdienstige joden de vertroosting Israëls verwachten. Nee, want heel die religieuze schare had niets te doen met de vertroosting Israëls. Die verwachten hem niet in het minst. En ook de fariseeërs hadden geen werkzaamheden met de man versmatten, verzocht in krankheden. Nee, die hadden een messiasbeeld, zoals in onze dagen, een droombeeld van een aards koning, hè, die hen een ministersplaats zou bezorgen, een rang en een stand, hè, om door de mensen gezien en geëerd te worden. Dat is ook de godsdienst van vandaag. Dat is alleen maar een zichtbare godsdienst. Mensen willen wel zien, en dan gaan ze van die stomme, ja, ik noem het geestesgestoorde. Dan gaan ze de vervolging, hè, door die stalen kerk gaan ze, dan laten ze een popzangeres optreden. Nou, dat begint al met de duivel. En met een collectezak eraan gebonden. Een stalen kooi, dan gaan ze naar Roemenië afreizen. Inclusief die Huttinga uit Garskamp, hè, die door Veldman is ingezegend als ouderling. Die gaat als een geestesgestoorde, gaat hij in zo'n kooi zitten. En dan denken ze dat ze iets kunnen inleven van wat Gods volk daar om Christus wil leidt. Nou, dan ben je van mij echt geestesgestoord. Letterlijk. En dan nog een collectezaak aanhouden aan dat toneelspel. De Heere geeft het compleet over in onze dagen. Het lijkt alsof die mensen allemaal chemtrails ingeslikt hebben. Het is niet meer normaal, het is nog ineens human. Maar deze ene mens, daar rustte Gods oog op. Daar was de Heilige en de Heilige Geest was op hem. Mensen, want anders dan versta je niks. Anders weet je niks. Dan is al die rationele kennis, dat is allemaal schade en drek. Zo kom je nooit achter het geheim. De Heilige Geest moet op je zijn. De Heilige Geest moet in je wonen. Hij moet het uit Christus nemen. En dat doet hij ook. Hij zal het uit het mijne nemen. Want toen Christus is heengevaren, hij was de eerste trooster. Hij zegt, zal u een tweede trooster zenden. Die het uit mijn zal nemen en het u verkondigen. Geen nieuwe dingen. Maar wat de Heere tot de ziel gesproken heeft, dat gaat de Heilige Geest in het leven der genade keer op keer bevestigen. Dan wordt Gods volk bevestigd in dat allerheiligste geloof. Komen ze steeds vaster op die rots te staan, op die rots der eeuwen. In wie geen schaduw nog omkering is. En deze mens, Simeon, dat was een knecht van God. Hè, die de vertroosting Israëls verwachtte. Simeon geloofde de belofte van het beloofde zaad. En leefde in de geloofsverwachting dat het beloofde Messias geboren zou worden. Niet in de verre toekomst, nee in de nabije toekomst. Hij leefde in de geloofsverwachting dat het zou gebeuren. In zijn leven. Dat die Christus der Schriften geboren zou worden, maar niet alleen geboren zou worden, maar ook zou worden gezien. Hij zou die Christus der Schriften in zijn armen nemen. Ja. Want hem was een goddelijke openbaring gedaan. Ja, dat haten ze in onze dagen zo vreselijk. Als hij daarover spreken, mensen, de vijandschap is in onze dagen, en met name in de kerken, is ongekend tegen dit levende kind in Bethlehem. Ongekend. Je moet niet denken dat als er geschreven staat dat alleen de wijzen uit het oosten en die werden dwaas om Christus wil, want die zochten het ook op een verkeerde plek, en die herders uit Efratas velden, dat verachte volk. Je moet nou echt niet denken dat je eigenlijk er zomaar bij kan scharen, bij die verachte herders in Efratas velden. Je moet nou echt niet denken dat je dat zomaar bent. Zo'n verachte fakkel. Zo'n vernederde, tot de hel toe vernederde herder uit Efrat. Dat moet je echt niet denken dat je dat zomaar bent. En dat je zomaar... Ja, tegenwoordig, dan denken ze al dat ze de zaken die lastig zijn met allerlei kunstlichten. Met allerlei romantische verhalen over het kerstgebeuren. En dan denk je dat je dan met zo'n boterletter dat je ook nog de hemel kunt aandoen. Want mensen, er moet echt kerstfeest worden in ons leven. En wat is dat Christusfeest? Dat kerstfeest, dat geboren kind in Bethlehem, dat moet ons van God geopenbaard worden. Anders weet je, anders ken je hem niet. Hoor. Anders ken je hem echt niet. Hoor. Het evangelie van Christus is openbaringstheologie. En dat gaat met het geloof gepaard. Daarop wordt de gave des geloofs geschonken, ons van God geschonken, om die Christus der schriften in ons hart te ontvangen. En hij openbaarde zich aldus. Je kunt dat honderden keren lezen in Gods woord. Zo heeft Christus zich geopenbaard aan de aartsvader. Zo heeft Christus zich geopenbaard aan Adam en Eva. Zo heeft Christus zich geopenbaard aan Abel. Zo heeft Christus zich geopenbaard aan de aartsvader, zoals ik u al zei. Ze hebben met hem gewandeld als een Henoch met God. Niet wat de kerk allemaal produceerde aan valse kerkordes en valse leringen. En zich beroepen op de drie formulieren van enigheid die in de praktijk met voeten vertrapt worden. Ze wandelden met de levende God. En om met de levende God te wandelen, geliefde. Het geloofsleven, het ware geloofsleven, dat ziet totaal af van de omstandigheid waarin je verkeert. Het vlees ziet op de omstandigheid, komt ook openbaar in het leven van de aartsvaders. Ze waren vlees en geest. Ze waren totaal vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar ik heb u al gezegd, wat is nou de opwas in Christus? Wat is nou dat ware geloofsleven? Dat de geest de overhand krijgt, dat het vlees eronder ligt. Maar dat vlees blijft 100% verrot vlees. Er wordt nou in onze dagen een zedelijke heiligmaking gepredikt. Dan moet je aan de slag om Gods geboden te doen. En het is allemaal verrot vlees. De Heer neemt er niks van aan en je zal er dubbel door verdoemd worden. Alleen het leven in Christus, wandelen in de geest. Wat is dat? Daar legt de geest boven. Maar dat komt alleen openbaar, niet door een besluit der mensen, door die geestelijke strijd op leven en dood, waarin de geest... Waarin Gods volk mag zeggen, ik heb de overhand gekregen. Door de Heilige Geest. Als de geest op je is, als de geest in je woont. Hè, dan verkrijg je wel eens de overhand. En dan ligt het vlees onder. Ik ben door de wedderwet gestorven. Dat vlees hebt de finale doodsteek gekregen. Die oude mens is gestorven. Hè, dus de geest hebt al de overhand in het leven der genade. Hè, want... Van de heerschappij des duivels verlost te zijn. Dat is een werk des geestes hoor. Dat is een werk des zoons. Dat is een werk des vaders. Des zoons en des heilige geest. Dat is een werk van de drie-enige God. U te kennen. De levende God. De waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden. En dat mocht bij Simeon in de beoefening zijn. Dat mocht bij Simeon openbaar komen. Terwijl die daar veracht was. Als een verachte fakkel in Jeruzalem. En hij ging op door een openbaring. Dat zijn dezelfde woorden als wat van Paulus geschreven. Hij zegt, ik ben opgegaan door een openbaring. Hij werd ken je dat nou mensen? Iedereen zweert bij het woord. Nou ja. Maar ben je wel eens opgegaan door een openbaring? U zegt lijkt wel geestdrijverij. Nou dan is Simeon ook, een geestdrijver. Nee. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. Ja, de tijd is alweer voorbij. Jongen. Vroeger preekten die Schotse predikers al 4 uur achter elkaar soms. En mensen werden het niet zat, want dat was bijna alleen maar volk van God. Want je werd erom vervolgd om je geloof. Dat moest wel waard. Er was een prijskaartje aan. Aanverbonden. Ik zou het nog wel eens willen zien hoeveel mensen er nou nog naar de kerk zouden gaan als er een prijs aan verbonden was.
Een bloedprijs. Je kunt allemaal zo gezellig je hols niet vieren. Je kunt allemaal zo gezellig vergaderen. Van de ene vergadering naar de andere vergadering. Hè? Allemaal fabrieksdominees produceren. Ook bij de HAK, bij die Vrijzinnige Universiteit in Amsterdam. Allemaal fabrieksdominees. Maar Gods volk wandelt met God. De Heer onze gerechtigheid gaat ons in alle dingen voor. Als ik voorwaarts ga, zo zie ik hem niet. Als ik achterwaarts ga, zo merk ik hem niet. Dat is de weg van God. Wandelt in dezelfde. Want zijn pad is in de zee, zijn voetstappen worden niet bekend. Hij leidde zijn volk als door de hand van Mozes en Aaron. Maar de Heer gaat wel eens de sluier oplichten. Hij laat zijn volk, en dan moet je een heel klein kindje zijn in de handen zeren, want die kleine kinderen kijken onder al die grote benen van die grote gelovige mensen door. Vat je dat nou? Die kleintjes in de genade, die zien veel meer als die grote eikenbomen de gerechtigheid, die het van zichzelf zeggen. Hè? Ja hoor, dan moet je zo vernederd zijn, net als Maria. He, want van Maria staat er. Dan moet ik ook nog zeggen. Dat in die eerste verse, en als het als de 8 dagen vervuld waren naar de wet van Mozes, he, dat men het kindje besnijden zou. En dan gaan ze naar de tempel om hem te laten besnijden. En dan staat er in vers 22, en als de dagen hare reiniging vervuld waren. Weet je wat er staat? Hare staat. Het staat in het Grieks autos. En dat is niet harer, maar hunner. Dat is meervoud. Dat is een verkeerde vertaling hier in de Statenvertaling. En als de dagen hunner reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes. Christus is onder de wet gekomen. Hij is tot zonde gemaakt. Terwijl hij nooit geen zonde gekend had of gedaan. De Heer Maria werd niet onrein door de geboorte van de Heer Jezus. Want hij is uit de Heilige Geest geboren. En toch onder die wet gesteld om alle gerechtigheid te vervullen. Kijk, daar heb je nou de plaatsbekleding van Christus. En als de dagen autos hunner reiniging vervuld waren. Daar heb je nou al de plaatsbekleding van Christus. Dat hij zich onder de wet gesteld heeft. Opdat degenen die onder de wet zijn, opdat hij die verlossen zou. En opdat we de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Waarom werd de Heer Jezus gedoopt? Om alle gerechtigheid te vervullen. Had hij dat nodig voor zichzelf? Nee, natuurlijk niet, mensen. Toen ging het bloed der besnijdenis over het ganse huis Israëls. Geestelijk te verstaan. Dat geestelijke huis van Israël. Van Israël. Toen ging dat bloed der besnijdenis over het ganse volk Gods. Hij is besneden in onze plaats. In de voorhuid des harten, maar ook letterlijk. Christus heeft letterlijk die wet vervuld tot de laatste titel en jota. Tot onze rechtvaardigmaking, volk van God. Hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zonde gemaakt. Christus was de grootste misdadiger in de toerekening. Heb je wel eens zo'n man gezien op het Lam Gods? Zoals Simeon hem gezien had. Verwachtende de vertroosting, want daar ligt nou zo'n troost in. In dat lijden van Christus. In de trappen van zijn vernedering. Maar ook in de trappen van zijn verhoging. Want Simeon roept het uit. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Niet mijn zaligheid, uw zaligheid. Ja. Op uw zaligheid, zegt Jacob op zijn sterfbed, wacht ik alweer. Er was maar één Jacob. Er was maar één Jacob. Ja. Maar er is een menigte van Ezo's. Menigte beleider. Hè? Die leeft nog voor eigen rekening. Die zoeken wel de plaats des berouws, maar ze kunnen het niet vinden. Zitten er hier nog? Zitten er hier nog van die Ezo's in zichzelf? Want kijk, als de Heer zijn genade gaat verheerlijken, dan ben je zomaar geen David hoor. Nee, nee. Want dan ken je met David, ja, David die was ook in de duisternis. Nou ja, maar dan ben je toch nog een David. Hè? Maar als nou de wet op bezoek komt, gemeente, dan gaan de gordijnen dicht. Dat kan ik je vertellen, want dan komt Saul op bezoek. Als de wet op bezoek komt, komt Saul op bezoek. En Saul had geen genade. Zo komt Gods volk openbaren als ze nog niet wedergeboren zijn. En dikwijls ook na ontvangen genade, want als David zegt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Waarom? Dan hou je alleen maar Saul over. Spreek ik Frans? Dan moet de Heer zich weer als opnieuw openbaren. Dan moet Gods volk weer als opnieuw op die rots gesteld worden. Verliezen ze dan hun geloof? Nee, dat geloof verliezen ze niet. Nee. Maar het ligt wel eens zo onder. De geest, die ligt wel eens zo onder dat het vlees de overhand heeft. Dan lijkt wel of de duivel regeert. Heb je dat nou nooit? Weet je niet wat ik zeg? En dan schiet de Heer weer, dan breekt de Heer er weer dwars doorheen. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Ik ben met jullie de alle de dagen. Dat zegt hij in de dood en nood van je vleeselijke ademsbestaan. Niet in het verlengde van je vrome gedachten. Nee. En zo ging Simeon op naar de tempel. Geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Doch in Gods ogen, rechtvaardig en Godvrezende. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Als de Heere van je zegt, en deze van Job, rechtvaardig en vroom, wijkende van alle kwaad. En Job zelf riep uit, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Jacob roept uit, alle dingen zijn tegen me. Paulus, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar die mensen hadden wel één ding. Die geroepen heiligen, die hebben maar één voorwerp waarin ze roemen. Jezus alleen. Jezus geheel. Jezus alles. En geliefden, als de Heer het geeft, zullen we vanavond hier nog verder over nadenken. Simeon was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. U zegt maar, dat was niet tot zijn zaligheid. En toch moest het gebeuren. Simeon was al zalig. Hij leefde al door het geloof alleen. Hij was in verwachting van de vertroosting Israëls. Maar u zegt, wat heeft dat nou voor betekenis? Dat Simeon in levende lijve die dat geboren kind te Bethlehem in zijn armen neemt. Het had ook al zonder. Hij had ook al zonder. Nee. Er staat niks extra's in Gods woord. Er staat niks in Gods woord waar je wel buiten kan. Waar je wel weg kan schrappen. Waar je wel kan vergeten. Nee, hij was allernoodzakelijkst. Voor de kerk van alle tijden en eeuwen. Allernoodzakelijkst. En dat hopen we dan, als de Heer het geeft deze avond, u te verklaren. En nader te openbaren, konnen mocht het zijn in de toepassing des harten. Omdat we gelijk Simeon, dat kind in de armen. En door dat kind in de armen genomen worden. Geliefde, dat ziet alles op de verheerlijking Gods des Vaders. Dat ziet nou alles op wat de Vader heeft gezegd. En deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb. Hoort hem! Dat was nou de geloofsbelijdenis van Simeon. Hoort hem, hoort het. Hoort de stem van dit kindje, dat vlees geworden wordt, dat hier in mijn armen ligt. En dan gaat hij profiteren. En daar hopen we deze avond nog wat van te zeggen, als de Heer het geeft. Om Jezus wil alleen. Amen. Heere, zegene gij uw woord, zegene gij uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat waarachtig en zeker is en slechte wijsheid leren wil. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Gij roept het ons toe. En bekeren zich tot de Heere. En hij zal zich zijner of harer ontfermen. Om u te voeten vallen, lieve heren, er is geen zoetere plaats aan de voeten van de Heer Jezus. Aan de voeten van een rechtvaardig God, op genade of ongenade. En ziet, grimmigheid is bij mij niet. O heren, gij doet het nog, want de ure komt en is nu. Dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Ontferm u onze lieve Heere. Maak uw woord heerlijk. Maak uw Zoon heerlijk. Stort uw geest neer op alle vlees. Het is gebeurd. Maar mochten we de doorwerking, de nadruppelen ontvangen. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van de lofzang van Simeon en daarvan de twee versen. De lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heere, uw dienstknecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan in vrede, wat er verder volgt in dat eerste en tweede zangvers van de lofzang van Simeon. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.